het hier een beetje democratisch? Daar ben ik nieuwsgierig naar. Mijn naam is Marije van den Berg. Welkom bij Democratie in Uitvoering. De podcast over de kwaliteit van onze democratie. In elke aflevering ga ik in gesprek met mensen die aan het werk zijn in en aan onze democratie. Mensen die er iets van vinden, er iets mee willen en er iets mee doen. Democratie in uitvoering dus. Stel je bent directeur of bestuurder van een zorgorganisatie, een woningcorporatie, een welzijnsorganisatie, een school, een kerk. En jullie hebben als visie dat jouw organisatie ruimte moet maken voor bewoners, voor mensen in buurten, voor allerlei gemeenschappen voor wie je werkt. En je vindt ook dat er ruimte is voor medewerkers om daar vorm aan te geven. Wat heb je dan zelf als leider van die organisatie nog te doen? Dat was een vraag die Birgit Oelkers bezighield. En zij is al jaren actief met community building en gemeenschapswerk. En ze heeft er allerlei leiders over geïnterviewd. Zij noemt dit type leiderschap gemeenschapsgericht leiderschap. En ik ga er met haar over in gesprek. Wat het is en hoe we er meer van krijgen. Ook aangeschoven is Thijs van Mierlo, directeur van LSA Bewoners, de Vereniging van Actieve Bewoners. Hij ziet natuurlijk talloze bewoners die van alles mogelijk maken voor de buurt en daarin leiderschap tonen. Maar gemeenschapsgericht leiderschap van de bestuurders en directeuren van organisaties in die wijken en dorpen, dat is toch weer andere koek. Het is niet vanzelfsprekend dat dat soort leiders zich richten op de groei van buurtgemeenschappen. Dat je bijvoorbeeld je eigen inhoudelijke ambities als organisatie in twijfel trekt, omdat die niet uit de gemeenschap komen. Dat je je eigen kwaliteitsindicatoren in twijfel trekt, omdat die niet door de gemeenschap gedeeld worden. Of dat je niet een heidag organiseert met alleen je medewerkers, maar met alle mensen met wie je samenwerkt in een buurt. De gemeenschap als uitgangspunt nemen doet iets met de manier waarop je je organisatie profileert. Die komt meer in een meer dienende rol. En dat vraagt een andere invulling van je baas zijn. Alle leiders die hiermee bezig zijn, vertelt Birgit, willen het dagelijks leven weer normaliseren. En dat betekent dus minder professionals. Groei van de gemeenschap betekent dus vaak krimp van de organisatie. Soms word je helemaal overbodig, maar heel vaak is het ook mandaat en zeggenschap durven delen. Daar zit een hele wereld achter, hoor je Birgit in het interview zeggen. En over die wereld gaan we het hebben. Hey, we zitten bij elkaar in lokaal O, Birgit. Misschien kan je heel kort even vertellen waar deze opname eigenlijk plaatsvindt.
Ja, lokaal O zit in Baren en het is een plek voor creatieve denkers en doeners. En voor mensen, een clubhuis voor mensen zonder clubhuis eigenlijk.
Ah.
Ja. Dus nou. We doen hier van alles. Het is een ontmoetingscentrum in zelfbeheer. En als bewoners in Baren runnen we het samen sinds 6 jaar. En het is gewoon fantastisch leuk om te doen. En dan komen allemaal leuke mensen natuurlijk.
Ja, wie niet?
Staat van alles.
Ja, en wat voor type activiteiten zie je hier nou zo al?
Ja, het is heel uiteenlopend. Het gaat echt van... Ja, de yoga en de naaiclubs. Net waren we in een andere ruimte waar de piano gestemd werd, waar op woensdagmiddag muziek gemaakt wordt, waar je gewoon binnen kunt lopen. Er staat ook een pooltable en is een buurtpiep. En we organiseren ook af en toe debatten of dialogen over het koloniaal verleden van Baren of in woningen alleen kun je niet wonen. Dus best...
Heel breed.
Breed, ja.
Ja, en nou, we zitten hier aan tafel met jou, Birgit Oelkers, en met Thijs van Mierlo, de directeur van de leukste, relevantste vereniging van Nederland, Landelijk Samenwerksverband Actieve Bewoners.
Dan ben je toch een goede ambassadeur.
Ja, maar dat is ook helemaal niet moeilijk. Het is ook echt zo.
Het is ons clubhuis, toch?
Ja, dat is het een beetje. Ja, precies. De LSA. Dus wij kennen elkaar en de luisteraar, de vaste luisteraar van de podcast, kan Thijs kennen uit nummer 5. Toen we het begrip The Usual Suspects ten grave hebben gedragen. Echt gelukt, hè?
Het is echt gelukt.
Niemand zegt het meer. Maar goed.
Niet helemaal, maar vanaf dat moment mogen we roepen als iemand Usual Suspects zijn.
Precies, precies. Dus nou ja, als je die nog niet hebt geluisterd, luister hem gerust nog een keer. Maar misschien willen jullie ook kort jezelf even voorstellen. Want dat is altijd wel leuk om het uit iemands eigen mond te horen.
Ja, ik werk heel veel op het gebied van wijk- en buurtontwikkeling en eigenlijk altijd gemeenschapsgericht. Dat betekent dus dat ik mijn perspectief Een van mijn belangrijkste perspectieven zijn de gemeenschappen of potentiële gemeenschappen of de commons en buurtcollectieven in buurten en wijken. Dus het gaat om verandertrajecten. Gaat het heel vaak om de vraag van hoe kun je vanuit systemen en instanties aansluiten bij de NSI in de samenleving. Hoe kun je meer ruimte maken voor wat er speelt en wat mensen met elkaar bouwen in buurten. Dat valt heel vaak niet mee. Dus dan speel ik daar een rol in als procesbegeleider of als praktijkcoach of trainer. Wat mij opviel in mijn werk was dat er heel vaak ingehuurd werd, experts zoals ik dan, voor veranderingen in de netwerken op de werkvloer. Of de mensen die die gapperschool moeten vervullen tussen de wijk en een organisatie.
Ja, dat zijn dan gebiedsmanagers of woonconsulenten, ja. Opbouwwerkers, dat type mensen.
Ja, precies. En dat bestuurders en managers vooral zichzelf de opdracht gaven om meer ruimte te maken voor hun mensen. Die dan getraind werden, samen met buurtmakers bijvoorbeeld. Maar zelf eigenlijk relatief weinig in die trainingen voorkwamen. En ik vroeg me af, als het in een visie staat dat je ruimte maakt voor je mensen en voor de buurt, voor meer energie uit de samenleving, wat doe je dan de dag nadat die visie vastgesteld is? En hoe ziet dat ruimte maken dan nou concreet uit? Want als ik dan ingevlogen word, dan gaat het toch vaak om iets project, toch projectmatigs. Zegt ja, van community.
Je blijft niet eeuwig daar.
Nee, ik blijf niet eeuwig, maar ook de setting is vaak iets van, nou, we hebben iets, dat moeten we. Nou, dan moeten we in verder komen. En, maar wel toch met heel vaak in het achterhoofd, wanneer kunnen we dan een vinkje achterzetten?
Ja.
En toen kwam ik op het idee om mensen aan tafel te vragen die daar in de praktijk mee bezig zijn. Dus zeg maar de leiders van maatschappelijke organisaties, landelijk en lokaal, die ruimte maken kunnen benoemen, die kunnen zeggen wat ze daarin doen.
Waar zij voor aan de lat staan of voor verschijnen.
Daarmee zij worstelen en wanneer zij verder komen en wanneer het dus voor geen meter loopt.
Ja.
En toen heb ik onder andere Thijs aan tafel gevraagd van groepsgesprek met 6 mensen uit verschillende organisaties. Zorg, welzijn, gemeente, een kerkelijke organisatie, een woningcorporatie en LSA, ja, samen met jouw bestuurder, een van jouw bestuurders.
Ja, klopt, met Hans Zuiver.
Ja. Ja, want waarom werd jij, Thijs, van LSA daarbij gevraagd? Wat dacht je? Ja, dat ben ik wel, gemeenschapsleider.
Nou nee, niet meteen. Dus ik was ook wel een beetje verrast en verbaasd. Ik was veel bezig met het thema leiderschap in gemeenschappen. Ik ben ook wel een soort product. Mijn moeder is altijd vormingswerker en ouderwerker geweest. En mijn vader heeft in misschien wel 30... club- en buurthuizen en jongerencentra en jongerenketen in Helmond altijd gewerkt als beheerder en klusjesman en oliemannetje. Dus leiderschap in gemeenschappen, dat kende ik wel. Maar gemeenschapsgericht leiderschap was nog iets anders. En dat heb ik eigenlijk leren ontdekken door dat gesprek met al die mensen die Birgit net opzomde. Om te ontdekken dat je daarin ook iets doet en wat dat dan is.
In het voorgesprek refereerden jullie aan dat online gesprek met die 6 mensen. Toen de Zoom uitging, Birgit, wat was je stemming toen?
Ja, dat was, het gesprek was heel levendig en dat ging alle kanten op. En dat was eigenlijk het belangrijkste kenmerk, hè, van het gesprek.
Ja, absoluut. Ja.
Want wat was de vraag waarmee deze groep aan tafel ging zitten? Wat doe je als...
Wat is voor jou gemeenschapsgericht leiderschap en hoe geef je daar invulling aan in je eigen praktijk? Wat doe je? En in het gesprek merkte je, omdat mensen uit zoveel verschillende perspectieven hadden en daar op heel veel verschillende manieren in zaten, dat het soms moeilijk was om daar echt rode draden uit te halen. En uiteindelijk heb ik daar wel een aantal rode draden uit kunnen halen. Maar het bleef knagen, omdat ik het gevoel had, ik doe daarmee geen recht aan de rijkdom van die verschillende praktijken van die 6 mensen.
En kun je wel iets, een tipje van de sluier van die, platgeslagen rode draden? Wat was in eerste instantie wat je eruit haalde? Nou Thijs, misschien kan jij dan tussendoor andere nog even punten vertellen jij toen de Zoom uitging, wat jij toen dacht?
Nou, ook ik was in verwarring en ik dacht meteen aan Birgit. En ik denk, heeft zij hier nu uitgehaald wat belangrijk voor haar is? En ze wil ook heel graag iets aan ons teruggeven. En ik heb ook gemerkt, ik was vrij blanco over wat is dat nu, gemeenschapsgericht leiderschap? Is dat op mij van toepassing? En heb ik daar überhaupt wel een beeld bij? En volgens mij was het denken bij al die mensen die in die Zoom zaten ook voor het eerst in werking gezet.
Zo van, dit doe ik blijkbaar. Was misschien wel een ontdekking voor die mensen.
Ja, dat en eigenlijk een hele basale die daaruit kwam. Ik heb het ankerpunten genoemd. Hè. Vier ankerpunten heb ik eruit gehaald. Is dat je toch een focus moet ontwikkelen op buurtgemeenschappen. Want op het moment dat je directeur bent van een organisatie of een bestuurder. Dan heb je allerlei opgaven. En dat zijn vaak inhoudelijke opgaven. En je focus ligt niet vanzelfsprekend op gemeenschappen.
Dat dus je bedoelt eigenlijk, dan ben je gewoon verantwoordelijk voor, ik noem maar wat, eenzaamheidsbestrijding of alfabetisering. Ja. Of
in de zorg, zoals bij Philadelphia, dat is de opdrachtgever, dat noemt Rob van der Beek ook zo, regio-directeur. Hij noemt de mens met een beperking zijn opdrachtgever in eerste instantie. Maar zij hebben...
Dat zijn namelijk zijn cliënten.
Zijn cliënten. Hij noemt ze niet cliënten. Want zij zijn natuurlijk, dan zijn we eigenlijk al bij gemeenschapsgericht leiderschap.
Op het moment dat hij dat zo niet noemt, bedoel je?
Ja.
En kan je dan zeggen een focus op buurtgemeenschappen? Ja. Van welk spul is dat gemaakt? Wat voor dingen doe je dan?
Als leider?
Ja.
Ja, eigenlijk gooi je dan een aantal dingen overboord die relevant zijn voor je eigen organisatie. Mirjam Kruid zei het ook later in een interview. Groei van buurtgemeenschappen is krimp van je organisatie. En dat betekent dat je inhoudelijke ambities bijvoorbeeld heel goed onder de loep neemt. Om te kijken, is het een ambitie die wij als organisatie hebben, die we dan neerleggen in een buurt of bij een gemeenschap? Of is het iets wat uit de gemeenschap komt en waar wij een bijdrage aan kunnen leveren om het sterker te maken? Dat is een heel groot verschil. En dat is niet vanzelfsprekend voor organisaties om zo te kijken en te handelen.
Nee. En Thijs, als je dit hoort, waar haakt dat dan aan wat jij ziet gebeuren bij groepen actieve bewoners?
Ik denk dat ze dat heel erg herkennen, dat organisaties soms territoriumdrift hebben ten koste van hun gemeenschapsleven en wat ze zelf en met elkaar voor elkaar kunnen krijgen. Wat soms ook voor gevoelens van concurrentie zorgt, die denk ik niet terecht is. Dus ik denk dat veel buurtgemeenschappen aanhaken op het verhaal dat er een soort dienende rol in moet zitten. En dat dat ook iets betekent over de manier waarop leiders van dit soort maatschappelijke organisaties hun eigen organisatie profileren. En ook de instandhouding van hun eigen organisatie daar eigenlijk continu voor bezig zijn. Dat is ook een spanningsveld van veel leiders, denk ik, gemeenschapsgerichte leiders.
Ja, dat het dus gaat over een bepaalde bescheidenheid en jezelf overbodig durven maken.
Ja, van deel overbodig maken, maar ook mandaat en zeggenschap durven te delen. En daar zit natuurlijk een hele wereld achter.
Ja.
Dus dan moet je eigenlijk niet op een heidag organiseren met je organisatie, maar met de mensen met wie je samenwerkt in de buurt, om te kijken wat houdt dat dan in. En dat is geen eenmalige exercitie. Dat is iets wat je dagelijks, niet die heidag, maar het nadenken over het delen van macht en zeggenschap, wat je dagelijks zou moeten doen. Bij elke beslissing die je neemt, zou je moeten kijken welke consequenties heeft dit voor het gemeenschapsleven in een buurt bijvoorbeeld. Versterkt het gemeenschapskracht? Herstelt het iets? Vervangt het iets? Of is het bedelvend?
Ja.
En dat maakt dat je eigenlijk helemaal van je pad af moet. Van je eigen organisatiepad. Het is niet makkelijk om te doen. En dat lees je ook terug in die interviewverslagen. Dat het voor een deel ook worstelen is daarmee. Omdat je ook controle verliest. En Milja uit Rotterdam zei dat ook heel mooi. Want die heeft als actieve buurtmaker en communitybuilder kan zich ook heel goed verplaatsen in de organisaties die dus in een wijk werken. Maar ze zei, weet je weet niet wat er uitkomt en hoe het loopt. Maar als er shit ontstaat, als het een zooitje wordt, word jij daar wel op aangesproken door je raad van toezicht. En hou dan maar je rug recht.
Ja.
Want je weet het van tevoren niet.
Dat wordt dan vertaald in, ja, we gaan ruimte geven voor het experiment. Maar dat is niet genoeg.
Nee, en dat vraagt, we zeggen altijd, vraagt om heel veel vertrouwen bij alles. Vertrouwen speelt natuurlijk bij alles een grote rol. Een heel concreet voorbeeld in Rode Kruislaan in Diemen, 6 jaar geleden, toen werd ik gevraagd door woningcorporatie Rotstil samen met een collega om daar als community builder aan de slag te gaan. niet als sociaal project, maar als veranderstrategie. Om te kijken van wat is hier aan assets, aan talenten, wat onzichtbaar is. En wat op het moment dat we het zichtbaar maken en met elkaar verbinden, voor een ander buurtweefsel kan zorgen. Rotstil had met onze ervaring in een andere setting, waar heel veel positieve resultaten geboekt werden in de gemeenschap. Maar de gemeente Diemen wist eigenlijk nog niet waar ze aan begonnen met community building. Dus die waren heel aarzelend, omdat wij niet konden zeggen welke interventies, sowieso geen interventies, nee, geen projecten, geen duidelijke activiteiten, geen uitkomsten. We wisten eigenlijk alleen maar twee dingen. We wisten dat er meer reuring zou ontstaan in de buurt, dat mensen elkaar beter zouden leren kennen en met elkaar dingen zouden doen, maar op welk gebied wisten we niet. En we wisten dat er behoefte aan een ontmoetingsplek zou ontstaan. Dat zijn eigenlijk soort wetmatigheden als je met community building in een buurt aan de slag gaat, waar nog gemeenschapskracht nog heel verborgen is. Dan weet je dat je daarop kunt rekenen dat dat ontstaat. Maar meer niet.
Ja.
En dan ben je burgemeester van een gemeente en dan moet je ja zeggen op iets wat koffiedik kijken is. Dus je weet het niet.
Ja, en dat is een onderdeel van dat gemeenschapsgericht leiderschap. Ja. En waar halen, want je hebt na die sessie dacht ik, ik moet hier meer mee doen. Je hebt die mensen ook allemaal individueel geïnterviewd. Kan je iets zeggen over waar zij hun vaste grond onder de voeten vandaan halen in al dat gezoek en onderzoek?
Ja, het zit hem heel erg in de praktijk. Op het moment dat je daarmee bezig bent, dat je goede voorbeelden hebt, dat je ziet van het levert op een andere manier iets op, namelijk niet een oplossing voor een probleem, maar een andere samenleving. Dan weet je dat je houvast krijgt, inhoudelijk in ieder geval, ook als wenkend perspectief. Want er zijn talloze onderzoeken, er zijn talloze, ook internationale voorbeelden van commons, van burgercollectieven, van Thijs kan daar veel meer over vertellen. Waaruit blijkt dat er aan heel veel bijvoorbeeld problemen gewerkt wordt, terwijl je daar niet voor aan begint. Want op het moment dat je aan gemeenschapskracht werkt, dan ontstaan er gewoon heel veel bijvangsten.
Ja, criminaliteit gaat naar beneden, gezondheid gaat omhoog.
Alles, je leeft langer, je bent gelukkiger, kinderen groeien, floreren beter, noem maar op alle gebieden, dat weten we. Dus dan denk je van, daar ga ik voor. Ja. En dat hebben al die leiders eigenlijk gemeen, dat ze weten van dat is iets is waar ze aan mee willen werken. Want je kunt het niet fixen van buitenaf. Je kunt het wel versterken, maar je kunt het niet van buitenaf importeren.
Nee. En Thijs, ze heeft jou dan ook geïnterviewd.
Ja.
Jij bent baas van een clubje. Heeft ze jou geïnterviewd als directeur of als expert op het gebied van, dat je om je heen allemaal mensen ziet die dat gemeenschapsgericht leiderschap vertonen?
Eerlijk gezegd weet ik dat niet. Ik denk dat het allebei was, dat het ook een beetje door elkaar liep, die perspectieven. Hoe zie jij dat, Birgit?
Tuurlijk, dat loopt ook. Maar het is ook geen toeval, Thijs, dat jij directeur bent van LSA-bewoners. En dat wij allebei beginnen te praten over LSA. Dat het een goede club is met elkaar. Mm-hmm. Jullie hebben het goed met elkaar.
Ja.
En dat ligt aan iedereen die daar werkt. Maar het ligt ook aan de mensen die daar aan de top staan. Dus jij bent directeur. En je hebt een bestuur wat dat steunt. Dus die congruentie, denk Marije, dat voelen wij wel.
Ja.
Dat bij jullie is het echt walk your talk.
Ja.
En ik was wel benieuwd naar hoe jij dat als directeur vanuit die rol invult. En dat vond ik heel mooi wat je daarover vertelde in het interview.
Ja, kan je dat herhalen hier voor de podcast? Wat is het geheim van Thijs van Mierlo bij LSA?
Oh, het is niet zozeer mijn geheim, denk ik. Maar de vaste grond die ik heb en die wij met elkaar hebben is vertrouwen in het proces. Dus je vroeg naar vaste grond. Dat is als je met elkaar de goede afspraken maakt over hoe je ruimte maakt voor anderen en hoe je bouwt aan meer en sterkere gemeenschappen. Dan weet je wel dat je resultaat krijgt. Dat daar de goede dingen uitkomen. Dat mensen ook zich in staat voelen en weten wat ze moeten doen. En dan komt dat min of meer vanzelf. Dan is het ook ervaren. Daarnaast gaan staan, erbij zijn. Veel contact hebben en in contact blijven. Dat ook zorgt dat je in en uit kunt stappen. Dus het is nooit het helemaal loslaten. Maar het is gewoon ervaren. Ook wel werken op basis van intuïtie. En als die procesafspraken maar heel goed zijn. En dat is eigenlijk vooral waar ik in mijn organisatie ook op stuur.
En kan je een voorbeeld noemen van zo'n afspraak die heel goed is? Waar moeten we dan aan denken?
Bij alle beslissingen die we bij LSA nemen, één daarvan is, wordt het er beter op voor actieve bewoners en voor gemeenschappen?
Lijkt een heel evidente toevoeging. En toch ontbreekt hij in veel beleidsnota's bijvoorbeeld.
Hij ontbreekt heel vaak in beleidsnota's, ja. En ik zie ook wel het risico om dat te doen. Hè. Je kunt ook heel erg vanuit je eigen idealen werken. En zeggen, bijvoorbeeld worden we heel regelmatig gevraagd om wijkraden te gaan coachen. En dan is dat eigenlijk om een probleem van de gemeentes op te lossen. Maar worden die wijkraden daar sterker van? Levert onze inzet op dat zij beter de rol kunnen vervullen in de samenleving die zij willen? He, dus door geluiden in de samenleving te versterken, door dat wat programmatie in een agenda ook te zetten, door op te komen voor belangen die te weinig gehoord worden. Of is het vooral eigenlijk iets om een gemeente makkelijker bestuurbaar te maken? En dan kun je vanuit je idealen, ik vind het interessant om met wijkraden te werken en ik wil iets aan die lokale democratie doen. En ja, we zijn allemaal klaar met the usual suspects.
Wijkraden is hoe dan ook goed.
Dat is dan een heel ingewikkelde. Maar wij blijven onszelf die vraag stellen. Leveren we daar iets een bijdrage aan? Wordt het er beter op voor actieve bewoners en bewonerscollectieven?
Ja, ik ben dat is een bekentenis. Ik ben al jaren bezig met allerlei participatie en we proberen dat ook juist ook bijvoorbeeld bij gemeenteraden om preciezer te worden in de kwaliteit van dat soort processen. Maar pas ik denk dat het nog niet eens een jaar geleden is, hadden we een aantal dingen opgesomd van oké, democratische kwaliteit, wat is dat dan? Dan is het transparant, zijn we goede gesprekken, dat is inclusief, de zeggenschap is goed verdeeld. En wat er dus niet bij stond en wat ik er achteraf echt zo oerdom vind van mezelf, is versterkt het de gemeenschap. Mm-hmm. En ik vond het eigenlijk en toen dacht ik, daar kan ik mezelf dan nu heel kwaad over maken dat ik dat. Maar blijkbaar is dat dus een blinde vlek, omdat je denkt, dat gaat vanzelf. Maar als je er niet op stuurt en toeziet, dan gaat het dus niet vanzelf.
Nee.
En dat is misschien ook wel wat jij bedoelt met ruimte maken. Dat is onvoldoende. Ja, dat is niet nauwkeurig genoeg.
Ja, dat is net als vertrouwen. Dat kun je gewoon. Het zijn holle woorden op het moment dat je daar geen invulling aan geeft vanuit een waarde. En dat sterke waardekompas, dat zie ik ook terug bij die succesvolle leiders op het gebied van gemeenschapsgericht leiderschap die ik geïnterviewd heb. De focus op het sterker willen maken van gemeenschappen of van corporaties of commons, dat ze het heel hoog in het vaandel hebben staan. En dat zij als leiders daar ook invulling aan geven, net als wat jij net beschrijft.
Mm-hmm.
En wat ik ook heel mooi vond, wat je ook nog zei, Thijs, is dat jullie zijn heel nabij en dat doe jij als directeur ook. En jouw bestuurder, Hans Zuiver, bevestigde dat. Die zei zelfs van, als je te veel afstand hebt als bestuur, dan gaat dat niet goed. En hij bedoelt geen hands-on bestuur, dat je overal inmengt.
Zo, geen micromanagement?
Nee, je moet gewoon echt feeling houden, zegt hij met de praktijk. En dat is ook meteen een ander ankerpunt eigenlijk bij succesvol gemeenschapsgericht leiderschap. Dat praktijk altijd leidend is voor het beleid, voor visie, voor missie. Dus de toets. Jij zei dat volgens mij een keer in een van jouw speeches, dat we moeten het omdraaien.
De bewijslast
omkeren. Dat uitvoering zich niet meer hoeft te verantwoorden aan beleid, maar beleid moet zich verantwoorden aan de uitvoering. En dat is heel cruciaal bij gemeenschapsgericht leiderschap.
En je kunt je meteen voorstellen dat als je dat wil als organisatie, als je dat nastreeft als organisatie, dan heb je niet genoeg aan een aantal uitvoerders die dat vormgeven. Dan moet je juist ook de trap schoonvegen vanaf boven. Dan moet dus die hele organisatie zich daarop gaan richten.
En weet je, dat vind ik eigenlijk heel opvallend. Heel Nederland is nu in de ban van community building en gemeenschapsvorming. Hè? Dat zie je overal in terug. En de derde golf van de commons, die is al 20 jaar lang bezig. Maar je ziet heel weinig masterclasses of zo voor bestuurders, voor directeuren enzovoort. En eigenlijk denk ik wordt het daar langzamerhand tijd voor, omdat je daar heel veel winst kunt behalen. Ik zie ook, en ik heb daar ook af en toe gesprekken over, een heel simpel voorbeeld. Er is net een reeks bestuurscultuur in de Volkskrant, hebben jullie misschien ook gelezen, waar Marilieke, die over paradigmaverklevingen praat. Paradigmaverklevingen als je te veel in je eigen monoculturele setting zit.
Ja, zeg maar wat we de bubbel noemen.
Dan krijg je inderdaad geen tegenmacht.
Ja.
En dat, ik denk dat hetzelfde geldt een beetje bij de bij community SIP. Als we het community SIP in plaats van leadership noemen. Dus op het moment dat je met leiderschapscursussen bezig bent, dan word je de hele tijd bevestigd in je, ook is het nog zo vernieuwend, in je opgavegerichte werken, werken vanuit de bedoeling. Maar niemand stelt eigenlijk de vraag, de bedoeling van wie? Want dat is eigenlijk, gaat altijd om het bestaansrecht van de organisatie, om de positie van de organisatie, om succesvol kunnen opereren als organisatie. En gemeenschapsgericht leiderschap, dat gaat om communityship. Hoe kun je een beetje oplossen? Hoe kun je dus als organisatie andere vormen vinden om gemeenschappen te versterken? Je focus wordt zo essentieel anders dat het heel veel invloed heeft op je organisatie. En ik maak het heel vaak mee dat mensen die inhuren zeggen van oké, we moeten dit voor elkaar zien te krijgen. En dan mijn vraag naar hoe zit het dan met de stafdiensten, hoe zit het met de inhoudelijke afdelingen, die blijft eigenlijk buiten beschouwing. Of er wordt gezegd, ja, daar hebben we andere trajecten voor.
Ja.
En op het moment dat je het niet holistisch aanvliegt in je organisatie,
ja, dan ga je ergens anders,
dus meer
gaat,
van hetzelfde.
Gaat het frictie opleveren. Ja. Dat zien we ook heel erg bij maatschappelijk, bij de vastgoedbedrijven die niet de opdracht krijgen. Maatschappelijk vastgoed is om de gemeenschap te versterken. Ja. En dan ga je dus andere keuzes forceren.
Dan krijg je die
forceren.
Marktwaarde meerwaarde gesprek, wat eigenlijk dan een soort doodlopende weg wordt. Omdat je toch weer uitkomt bij de dominante visie.
En dat is wat jij bedoelt met die, dat gemeenschapsgericht leiderschap. Dat de mensen die dominante visie verinnerlijken die daarvan zijn, die daar keuzes in kunnen maken. Dat je die op deze manier ook aanzet.
Ja, ik neem misschien even nog een concreet voorbeeld daarvoor. Dat zijn ook vaak de principes van community building asset-based. Dat we zeggen van op het moment dat je voor mensen doet, dan krijg je nooit de dynamiek van zelfsturing in een buurt. Het gevoel van eigenaarschap, het gevoel van wij kunnen onze buurt beter maken. Op het moment dat je mensen als cliënten behandelt, krijg je nooit de potentiële buurtmaker die diegene ook is. Omdat je blijft steken in dat doelgroepgerichte werken en in dat stigma of dat label van een rol die gemaakt is door een instantie, niet door diegene zelf. Want je stelt jezelf niet voor op een verjaardag als ik heet zo en ik ben cliënt. Dat is geen maatschappelijke rol.
Nee.
Dus ik denk, en om dit cirkeltje rond te maken, wat ik heel mooi vond, alle leiders die hiermee bezig zijn, die willen het dagelijkse leven weer normaliseren.
Die willen het vereenvoudigen.
En gewoon weer normaliseren. Dat je denkt van, wij hoeven daar niet per se experts voor. Of als je expert bent in de GGZ of GGZ bijvoorbeeld, of psychiatrie, dan weet je dat je een andere rol moet spelen om mensen weer te verbinden met hun eigen kunnen, maar ook met hun omgeving. Bijvoorbeeld Tim van Os, die dat boek geschreven heeft onlangs van We zijn God niet.
Ja.
En zo zijn er meer van die tendensen en die stemmen mij wel heel hoopvol.
En Thijs, Birgit heeft die interviews gehouden en daar komen lijnen uit, daar komen kenmerken uit, daar komt een verlangen naar, zullen we die leiders ook eens hierop wat steviger en beter maken? Hoe bedwing jij dan op dat moment om ook te gaan fixen en te denken, nou, dan kunnen we een programmaatje draaien en zetten we wat experts in. Hoe zorg jij er dan voor dat je elke keer weer teruggaat naar oké, maar voor wie en namens wie en niet zelf de expert uit gaat hangen?
Ja, dat is een lastige. Ik maak daar ook zeker wel eens fouten in. Denk, dan draaien we daar een programmaatje op, want dan kunnen we iets gaan veranderen.
Dat levert dan ook misschien wel geld op.
Ja. En dan groeit je organisatie en dan kun je meer dingen doen en meer top voor dingen doen. Dat is eigenlijk omdat we dat in ons team het meeste het gesprek daarover voeren. Dus continu, hoe maken we die afweging? En nou, dat proces hebben we afgesproken. Wat zijn onze waarden? Daar hebben we het de meeste over met elkaar. En dan lukt het iedereen om daar keuzes in te maken en ook elkaar af te remmen. Dus ik word ook regelmatig door collega's afgeremd. Zeggen, ja, het is mooi dat jij weer ergens zit te praten over een mooi programma met subsidie, maar is dit wel wat we moeten doen? Dus ik doe dat niet alleen. Maar er is een hele omgeving van bestuur, collega's, ook leden. Die ook echt aan de bel trekken als je iets doet wat niet goed gaat. Of die met hun voeten stemmen. die gewoon niet meedoen aan programma's als je ze niet goed in elkaar zet. Dus dat houdt je continu scherp om dat goed te doen ook.
Ja.
En Thijs, hoe zie je dat? Wat zie je in het land wat dit betreft? Als we naar de ontwikkeling kijken van het leven normaliseren, meer focus op gemeenschappen. Wanneer zie jij dat gewoon makkelijker gaat als mensen het verlangen hebben om dat te doen?
Nou, ik zie dat niet zozeer in organisaties ontstaan, maar gewoon echt op plekken. In buurten, op ja. plekken waar we vandaag zijn.
Ja.
We hebben in die korte tijd dat we een voorgesprek hadden, hebben we al alles iedereen voorbij zien komen. Van iemand die wieltjes onder een bank ging zetten, tot iemand die binnenkwam, tot de pianostemmer. Ik heb stiekem meegeluisterd, die vertelde dat zijn vrouw net overleden was. En nu ging hij aan het werk, ging hij die pianostemmen. En dat zijn plekken waar hij komt hier als pianostemmer om zijn talent en dat iets wil doen voor de mensen in lokaal O. En tegelijkertijd mag je daar ook even vertellen over zijn verdriet. Maar op een hele normale manier, zoals je dat ook bij de koffie bij een vriendin zou doen of tijdens een wandeling met een goede vriend. Ik zie dat echt op dit soort plekken gebeuren en ik denk dat we daar met elkaar heel veel van kunnen leren. Dat je je niet voorstelt als cliënt, maar dat je in je heelheid bent wie je bent. Dus ja, ik denk dat het vooral nu nog op dit soort plekken gebeurt. Die er trouwens echt duizenden in het land zijn. En dat is echt heel tof en dat groeit ook.
Je wil het aan de ene kant zichtbaar maken dat dit gebeurt, maar je wil het ook niet institutionaliseren.
Nee.
Is dat ook iets waar die gemeenschapsgerichte leiders goed in zijn, om die balans te bewaken?
Ja, in ieder geval zijn ze goed in daar heel veel perspectieven in vinden, in de nieuwe manier van werken. Want als je dit hoort, wat wij nu vertellen, zou je kunnen zeggen van nou, hartstikke mooi, laat hen maar gewoon doen wat ze willen doen. Dan kunnen wij ons terugtrekken. Of zo.
Wij vertrouwen het.
We vertrouwen het en we hebben daar geen rol. Maar je hebt wel een degelijke, want in Nederland, je hebt hier gewoon een rol in. En gelukkig maar ook, want er zijn ook dingen die je samen moet doen. Maar de manier waarop dat gaat, en natuurlijk heb je een functie als expert ook. Als
welzijnsorganisatie, als psychiater. Ja.
Precies, maar we zijn gewoon doorgeschoten om dingen voor mensen te doen, in plaats van in opdracht van of aanvullend. En als je, ik denk dat het toverwoord hier is een beetje aanvullend werken. Dat je in eerste instantie kijkt, wat doen mensen zelf? Wat kunnen ze zelf heel goed? Vervolgens kijk je van, waar is er gewoon wat ondersteuning of hulp nodig? En kan dat uit de gemeenschap zelf? Of zijn er dan anderen voor nodig? Dus je moet je op een andere manier verdiepen in de setting.
Ja, dus die context is dan heel erg belangrijk.
Contextafhankelijk werken is gewoon ook een, dat is een stepping stone. Daar ga je mee elke keer weer op pad. En het derde is dan dat je denkt van oké, dit is iets wat dus blijkbaar niet aanwezig is, wat we ook niet samen hoeven doen, maar dit moeten wij doen. En dan kijk je dan ook nog een keer, als je het echt helemaal door wilt voeren, van kan ik het in opdracht van of in dienst van die gemeenschap doen, of doe ik het gewoon onafhankelijk? En ook hier is belangrijk dat je niet uitgaat van u vraagt, wij draaien bij in dienst van werken. Omdat je je eigen verantwoordelijkheid hebt in waardekompas, zeg maar. Dus je zegt van ja, je wilt natuurlijk communities in buurten die open, transparant, inclusief zijn. Je wilt geen gated communities of mensen, een elite die het bepaalt. Natuurlijk heb je inhoudelijke waarden die je daarin meeneemt.
En je professionele standaarden en al die meer.
Absoluut. Ja. En die sensitiviteit, dat hebben die leiders, zeg maar, die ik geïnterviewd heb. En die dat ook, die trouwens, Thijs, vind ik jou ook echt een prototype van Thijs.
Oh nee,
die
Thijs.
Zeggen van, ja, die dus niet zeggen van, nou, ik vertegenwoordig deze waarden en ik ben die personificatie daarvan. Ik ben hier heel belangrijk in. Maar je draagt het uit samen met de anderen. En het groter maken van de kring is altijd een van je doelen. Iedereen benoemt zich in de interviews als of een spil, of een seismograaf, of een antenne, of een tussenwerker. En dat kun jij ontzettend goed. En dat maakt dat het groter wordt en van de organisatie wordt en van het netwerk waar je mee werkt. En als je daar niet op uit bent, dan ben je echt met een paradox bezig. Dan ben je met een piramide bezig. Je staat bovenaan als leider. En de anderen moeten jouw visie volgen. En ik vond heel mooi Maarten van der Wal. Dat is een kwartiermaker voor communitygericht samen zijn in het Apostolisch Genootschap. Een kerkelijke organisatie die ik ook geïnterviewd heb. Die zei dat ook van to be is to be related. Dat is eigenlijk de basis van zijn werk. En ook van een goede leider maakt leiders en geen volgers. Dus dat is ook wat iedereen die ik geïnterviewd heb eigenlijk, die eigen verantwoordelijkheid van iedereen om hier een bijdrage te leveren.
Dus dat is ook een bepaald soort bescheidenheid, zonder, maar dan wel met een grote ambitie. Dus die combinatie.
De assets benutten die er zijn.
Ja.
En dat is niet alleen de karaktereigenschap of een houding, nee. Dat is ook de enige manier waarop het lukt. Ja. Daar ben ik eigenlijk van overtuigd. Dus het is ook gewoon heel pragmatisch en praktisch. Dat is de manier waarop je met elkaar succes kunt hebben en je ook als leider zelf succes kunt hebben. Ik geloof echt dat het niet op een andere manier, een andere manier ook kan.
In ieder geval niet duurzaam.
Nee, want dan mag je een jaar lezingen houden overal in het land. Dan heeft iedereen je gehoord en gezien.
En dan is het weer klaar.
Er is niks veranderd en dan is het weer klaar. Ik zal niet de namen van voorbeelden noemen, maar volgens mij kunnen we allemaal een aantal mensen voor de geest halen die dat hebben gedaan in dat circuit. Zij hebben hun rol in de verandering. Maar ik geloof echt dat dat de enige manier is. En dat is trouwens ook niet, je had het over ambitie. Het is ook niet alleen maar klein of onbeduidend of al die gemeenschapjes die leuke dingen doen. Dat maakt ook echt inbreuk op de hele manier waarop we de samenleving organiseren. En wat bijvoorbeeld door zo'n heel groot netwerk te maken, zijn we nu echt de nieuwe wijkaanpak die in dit kabinet aanstaande is, zijn we echt aan het beïnvloeden. Door te zeggen, we gaan niet meer fixen en we gaan niet meer van 6 ministers potjes geld bij elkaar zetten, waarin we een deel armoede gaan doen en een deel aan overgewicht gaan doen en een ander deel aan de psychiatrische problematiek en nog wat extra huizen gaan bouwen en een oplossing verzinnen voor alle vluchtelingen die op ons land afkomen. En we gaan echt kijken naar wat hebben gemeenschappen nodig om wat er ook aankomt, want we kunnen, dat hebben we misschien ook recent wel geleerd, we kunnen echt niet zo ver vooruitkijken wat op ons afkomt, maar hoe kunnen we die gemeenschappen toerusten dat ze dat kunnen doen? Wat hebben ze daarvoor nodig in kennis en kunde, in zelfvertrouwen, in sociale infrastructuur? Het zit ook in dingen regelen, hè? Dus ontmoetingsplekken, potjes met geld, fatsoenlijke welzijnswerk, toegang tot gezondheidszorg. Dat zijn wel dingen die we ook echt moeten regelen. Dus het is niet iets wat alleen maar ontstaat. En
gezellig als we met elkaar gaan zitten koffie drinken, dat er dan ineens dat is.
Nee. We moeten ook dingen regelen. We moeten ook
dingen doen met elkaar.
Ja. Ja. En ook hard op de tafel slaan als dingen onrecht zijn. Ja, dus volgens mij onrecht moet juist in gemeenschappen aangepakt worden. Dus daar ook heel hard voor pleiten. Dus het is niet laten gebeuren, het is heel veel dingen doen. Maar dat is wat mij betreft de enige manier tot succes. En dan kunnen we denk ik heel veel bereiken.
Op de website van Birgit, www.planenaanpak.nl, alles aan elkaar, staan alle interviews met de gemeenschapsgerichte leiders. En trouwens nog veel meer moois. En Thijs en ik hebben Birgit overtuigd, er komt een boekje van. In de show notes lees je hoe je dat kunt bestellen. En mocht je nu denken, wat is dat toch een leuke club, dat LSA-bewoners, sluit je dan aan. Als bewonersgroep kun je lid worden en als je fan bent, kun je vriend worden. Op lsabewoners.nl vind je meer en ik zet de link ook in de show notes. Dit was Democratie in Uitvoering. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Stuur dan ouderwets een mailtje naar marije@democratieinuitvoering.nl of zoek me even op LinkedIn. Op Twitter heet ik @Marije. Deze podcast is gemaakt met technische ondersteuning van Studio Lijn 14 en de muziek is van Jochem van der Heijden. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Dan komt de volgende aflevering automatisch in je favoriete podcast-app. En vond je deze podcast je tijd waard? Laat dan lekker veel sterretjes of zelfs een recensie achter. Dat zou ik echt tof vinden. Tot de volgende keer.